Ik wil heel erg graag met u gaan kijken naar de zwakte van de leiders, of van de leider, van de leider zijn, maar het gaat mij eigenlijk meer om de angsten. Dus de zwakte in de angsten die we kennen. Ik denk dat u dat allemaal zult herkennen als we, zeg maar, over het leven van Mozes wil ik met u nadenken welke angsten dat hij kende. En ook nu weer wil ik heel graag met u bidden om dat we echt Gods stem verstaan. Dat het heel persoonlijk wordt. Dat het, weet je, hoe ouder ik eigenlijk word en hoe meer dat ik in het christelijk leven meeloop. Als 32 of 35 jaar bestaat onze gemeente, 32 jaar ben ik daar in oudste en de laatste jaren voorganger. Ik kom in verschillende gemeentes, wordt ook regelmatig gevraagd om te bemiddelen in conflicten. En weet u waar ik naar verlang? Ik verlang naar niet naar een christelijke leer. Christelijke leer. Ik verlang naar een christelijk leven. Ik verlang om in een gemeenschap te zijn waar de leer natuurlijk, kijk, Gods woord, dat het uitgangspunt is. Maar waar ik naar verlang, ook als ik met leiders optrek, dat is naar een leven. Een leven wat ik zie, wat naar Christus gevormd is. Een leven wat ik zie in een gemeenschap, dat er echt christelijk leven is. Dat Christus daar in het midden is, wat zichtbaar is door het leven. En niet door alle stellingen en alle haarkloverijen die we eigenlijk hebben over heel veel dingen waar we het eens zijn en of oneens zijn. Maar dat het eigenlijk ook tot uiting komt in het leven. En daar wil ik eigenlijk ook heel erg graag over spreken. Ik wil u een model eigenlijk laten zien hoe God met iemand in het leven en door het leven helpt om zijn angsten te overwinnen. En het zijn angsten wat ik zie, die ken ik van mezelf. Ik hoop dat u ze zelf ook herkent. En hoe je daar doorheen komt. En hoe God daar eigenlijk op een hele bijzondere manier zijn weg gaat. En laten we zo samen ons hart echt openen. Vader, ik wil u zo bidden dat ik met passie echt mag spreken. En dat we met passie mogen luisteren. En niet dat we met veel kennis in ons hoofd naar huis gaan. Maar dat het echt dieper komt in onze ziel. En dat het van binnenuit door uw Heilige Geest echt tot leven gewekt wordt. Om zo naar het beeld van uw Zoon te worden gevormd. Ik wil u danken dat we in die stilte echt uw fluisterende stem mogen verstaan. Wilt u echt ons en mij het inzicht geven, ja, dat ik echt een kanaal mag zijn, wat u kunt gebruiken. Een kapotte viool, waar u een prachtig muziekstuk op speelt. Zodat u, de gever van alles, alle eer en glorie krijgt. En dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ik wil met u heel graag naar het leven van Jozef, van Mozes kijken. En dan kijken naar zijn angsten. En ik lees een gedeelte, dat kunt u achter, wordt dat geprojecteerd, uit Handelingen 7. Stefanus die geeft namelijk, voordat hij gestenigd wordt, een prachtig beeld wat en meer informatie nog, als wat we, niet alleen meer van informatie, maar ook zeg maar aanvullende informatie over het leven van Mozes. En dat is echt zeer rijk om dan zeg maar de dingen uit Exodus en datgene wat in Handelingen beschreven staat, om daar samen over na te denken. Ik lees Handelingen 7, vers 17 tot en met 29. Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had, naderbij kwam, groeide het volk en nam in aantal toe in Egypte, totdat er een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Die ging listig met ons geslacht om en behandelde onze vaderen slecht door hen hun jonge kinderen te vondeling te laten leggen. Opdat ze zich niet zouden voortplanten. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon. Moet je opletten wat hier over Mozes staat. Straks komen we een andere Mozes tegen. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders de Israëlieten te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte diegene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En dit is het dilemma van elke leider. Met een roeping. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. En de volgende dag zagen ze hem terwijl hij aan het vechten waren. En ze spoorden hem aan tot vrede door te zeggen, mannen, u bent broeders. Waarom doet hij elkaar onrecht? Degene die zijn naaste onrecht deed, stootte hem echter van zich af. En zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen? En op de wijze waarop gisteren die Egyptenaar om het leven gebracht werd. En belangrijk is nu om te zien dat in Exodus, daar heb je is de indruk, maar dat is ook zo, dat hij vlucht voor farao. Maar hier staat een andere reden, en die is heel erg belangrijk. Hier staat, en Mozes vluchtte op dat woord van diepe afwijzing. En werd een vreemdeling in het land van Midjan, waar hij 2 zonen verwekte. Ik wil met u echt, zeg maar eens, naar het leven kijken en naar de angsten kijken. En ik heb die 4 angsten die... Wil ik kijken in het leven van Mozes, maar ook wat ik eigenlijk zie in, ik weet niet of het bij u zo is, maar ik zie het in mijn eigen leven, ik zie het ook bij soms mensen die we coachen, dat ze te kampen hebben met deze 4 angsten. Die angst om los te laten van het vertrouwde en wat ons zeker is. Want wat daarachter zit, als je dat gaat loslaten, dan ben je kwetsbaar, dan word je kwetsbaar. Het andere is angst voor afwijzing. Dat is ook, je bent dan kwetsbaar. Dan angst om te falen. Angst om niet geaccepteerd te worden. Dat is die angst van dat je jezelf tegenkomt en zegt, ik ben onbekwaam. Ik word afgewezen en niet geaccepteerd. Dat gevoel van, ben ik wel van waarde? Angst om de controle te verliezen. Dat is ook echt, je wordt, als je de controle niet hebt, dan word je kwetsbaar. En deze 4 angsten, die kun je echt terugzien in dat leven van Mozes. En dan, we gaan daar stap voor stap even doorheen. En ook zien we een prachtig proces. Hoe deze prachtige, natuurlijke leider, in die eerste 40 jaar, een natuurlijke leider. Die dan op een hele bijzondere manier tot een geestelijk leider wordt. Het eerste is die angst om los te laten van het vertrouwde. Wat onze zekerheden betreft. Weet je, de eerste angst die Mozes moest overwinnen was het loslaten. Mozes had namelijk een valse identiteit. Hij had een valse identiteit. Hij was de zoon van de dochter van farao. Hij had een geweldige status. Hij had een geweldige opleiding. En het bijzondere wat Stefanus hier laat zien is, hij was machtig in woorden en in middelen. En tot zijn 40ste jaar komt hij daar heel goed mee weg. Dan kon hij daar heel goed, zeg maar, mee zijn roeping. Probeerde hij met die middelen eigenlijk gestalte te geven. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. Er gebeurt er iets in het leven en dan moet hij gaan loslaten. Hij kon kiezen voor de rijkdom, het vertoeven van die schijnzekerheid. En elke leider, ik zie dat steeds, die angst om los te laten. Angst te los te laten wat je zeker is. Angst los te laten wat je vertrouwd is. En het gaat soms ook met rouwprocessen gepaard. Als je angst, zeg maar, als je dingen moet los gaan laten, die je dier wil zijn. Ik heb een bedrijf opgebouwd en op een gegeven moment, dan kom je in de bediening en dan gaat God iets vragen van je wat je eigenlijk altijd al gebeden hebt, dat je zegt, Heer, ik wil het bedrijf loslaten. Ik wil heel graag in de bediening verder groeien. En dan bid je ervoor en je vraagt dat aan de Heere God om een mogelijkheid. En op een gegeven moment zegt de Heer, oké, geef hem maar. En dan merk je dat je dus dan meer aan vastzit, omdat het ook een vertrouwde status is. Je bent directeur, het is een stuk zekerheid van inkomen. En ook al heb je het, wil je dat ook, ik kwam echt met dat proces van loslaten, ook omdat het me zo echt dierbaar was, dat ik het moest gaan loslaten en kwam in een rouwproces. Mensen die in de zending gaan, die hebben een rouwproces door te maken, omdat ze het vertrouwen en de zekerheden moeten ze loslaten. En ze moeten het in Gods hand geven. En dan zie je eigenlijk dat Mozes moest loslaten. Mozes moest de dochter van Farao loslaten. Ze had hem als moeder opgevoed. Hij moest zijn vrienden loslaten, zijn zekerheden, zijn rijkdom en macht. Om iets nieuws te beginnen, moet je je angst echt overwinnen. En hoe heeft Mozes dat kunnen doen? Weet je, mensen die angst hebben om los te laten, en het beeld moet je maar eens vasthouden, dat zijn mensen die staan voor een spiegel. En die zien zichzelf, en als je in een spiegel kijkt, dan zie je jezelf en alles wat achter je ligt. En wat achter je ligt, zijn alle zekerheden, alle dingen die je eigenlijk, zeg maar, waar je inkomen mee verwerft, je capaciteiten. Je kijkt in de spiegel naar jezelf en je ziet alles wat achter je ligt. Maar er is een bepaalde bekwaamheid in die spiegel. Daar zie je dus je kennis, je vaardigheden, je bekwaamheden, je rijkdom. En Mozes had de keuze kunnen maken, ik houd dit vast. Want, had je een goede geestelijke saus over kunnen gooien, ik kan zo heel goed voor het volk zorgen. Als ik in de positie kom, als ik het goed begrijp, zou hij misschien wel de hoogste man in Egypte worden, als opvolger van de farao. En dan zou hij heel wat kunnen betekenen voor het volk. Dus als hij voor die spiegel had gestaan en naar zijn zekerheid had gekeken, had hij dat kunnen vasthouden en niet loslaten. Maar Mozes was niet de man die voor de spiegel stond. Mozes, waarom kon hij het loslaten? Waarom kon hij die dingen doen? Mozes was iemand die door een venster keek. Hij keek niet achter zich, hij keek niet naar zichzelf, hij keek door een venster. En wat bedoel ik daarmee? Dat venster dat wordt beschreven in Hebreeën 11 vers 24 tot 26. Daar staat, door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik van het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus, en ik vind het zo indrukwekkend dat Mozes en ook Jozef, Mozes die was met Christus bezig. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. En dat gaf visie. Dat gaf moed. En dat geeft moed ook om los te laten. Hij had Christus voor ogen. Hij had een ander loon voor ogen als wat hij eigenlijk had. Hij liet los, heb ik geschreven, hij liet los wat hij nooit kon vasthouden, nooit kon behouden, om dat te ontvangen wat hij nooit meer kon verliezen. En weet je, dat is als je met angsten te maken hebt, die gaan over het loslaten, dan ga bij die spiegel weg. En kijk door een venster. En kijk naar Gods perspectief. Is prachtig wat Arjan zeg maar als inleiding gaf, die 5 punten. Maar het grote probleem is dat we weten wel wat we willen, maar hoe doe je dat nu? En dat doe je eigenlijk, kun je dat alleen maar bereiken door niet meer naar je positie te kijken, niet meer naar je rijkdom, niet in die spiegel te kijken, maar de moed te hebben door een venster te gaan kijken en op Christus te richten. En dan word je met de volgende angsten geconfronteerd. Dat is namelijk die angst van afwijzing. Hij dacht dat de broeders, dat God door de hand van Mozes verlossing zou geven. En dan staat er maar, ze begrepen het niet. En dan wordt hij diep afgewezen. En die naaste, hij komt dan terug en dan wordt hij door dat woord van afwijzing, dat afstoten van hem, dat is een van de angsten die hij heeft. En daar staat in Handelingen staat, op dat woord vluchtte hij. En dan zie je eigenlijk, dat is die angst die daar eigenlijk is van, die afwijzing is eigenlijk een angst van verlaten worden. Weet je, dat hangt natuurlijk denk ik samen dat hij als vondeling is neergelegd. Dat is al echt een verlatingsangst. Ook al was er een goede reden voor, anders was hij zeg maar vermoord. Maar hij weet dat hij niet, bij de dochter van Farao, dat niet zijn moeder is. En waarschijnlijk weet hij ook dat hij te vondeling is gelegd. En waarschijnlijk weet hij ook hoe die in het huis bij Farao is gekomen. Maar daar zit dus een echte wortel, als je met kinderen eigenlijk spreekt, ook al zijn er goede redenen waarom de ouders dat kind eigenlijk in een pleeggezin brengen, toch zit er altijd die wortel, mocht ik er wel zijn? En je ziet hier eigenlijk, ik denk ook dat dat ook de reden is, want dat moet een reden hebben, dat hij op dat woord vlucht. Dat is echt een woord van diepe afwijzing. En dan zie je dan vlucht hij en dan komt, dat is een geweldige, is echt een valkuil voor leiders. Weet je, het punt is namelijk, als je regelmatig afgewezen wordt, dan kun je eigenlijk vluchten. En wat betekent dat eigenlijk? Dat je wilt eigenlijk die teleurstellingen niet meer. En de enige manier, en soms is dat een onbewust besluit, dat is dat iemand die leiding geeft, regelmatig met afwijzing te maken heeft, die onbewust een besluit maakt zich niet meer te binden. Mensen niet meer zo kort bij zich te laten. Dat is de vlucht die je doet. Je bindt je niet meer. Je maakt je niet meer open. Je wil niet meer kwetsbaar zijn. Je wil niet meer afgewezen worden. En dan zie je eigenlijk dat je wisselt die ene angst namelijk in van die afwijzing, om die angst van verlaten worden, die wissel je in voor de angst je niet te binden. En dan, wat doet Mozes dan? Om zich niet te binden, dat zie je ook bij leiders, hij vlucht, waar vlucht hij naartoe? Hij vlucht naar de woestijn. Hij vlucht naar de woestijn. Adam en Eva vluchten tussen de bomen, en Mozes die vlucht in de woestijn. En dan kun je zeggen, wegroeping, wegidentiteit, weggeborgenheid. En 40 jaar lang gebeurt er niks. Helemaal niets. Hij loopt achter de schapen, er gebeurt helemaal niks. En dan komt er een signaal in Exodus 2 vers 25. God zag dat de Israëlieten naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En dan komt er een ontmoeting met God. En dat is zo'n bijzondere ontmoeting. Hij ziet namelijk, u kent dat verhaal wel, dat hij ziet van verre, ziet hij een struik branden. En nu komt dat in de woestijn, heb ik gelezen, wel vaker voor, dat zeg maar een struik brandt. Maar het wonderlijke bij deze struik is, die verbrandt niet. Daar is wel vuur in, maar ze branden, die doornstruik, die branden in het vuur. En nu is het zo dat wat Mozes ziet, is dat die doornstruik niet verbrandt. En ik zeg maar, wat ik daarin zie, is een beeld wat God hem laat zien. Het is namelijk zo dat die eigen kracht, die dat machtig zijn in woord en werk, die machtigheid om in de wijsheid van de Egyptenaren te zijn opgegroeid. Dat was een kracht die hem verteerde. Dat was een kracht waar hij totaal in onderging. En nu laat God hem een beeld zien. Nu laat God hem een beeld zien dat hij in die dorre doornstruik, die eigenlijk Mozes zelf is, die zoals jullie hier zitten en ik hier zit, hier sta, een dorre doornstruik. En God komt met zijn Heilige Geest, met zijn vuur. En nu komt er een kracht die hem niet verteert, die hem niet verteert, maar een kracht die hem tot de roeping brengt en ook tot de man gaat maken die dadelijk meer als 1 miljoen mensen gaat uitleiden uit Egypte. Maar die opdracht om die roeping om het volk, en het is zo opvallend eigenlijk wat Mozes dan antwoordt. Mensen die zijn diep afgewezen, die kennen hun identiteit niet. Ze hebben maskers op en dan vraagt God, dat is, je kent dat hele spel wat zich daar afspeelt, dat God hem roept en zegt ga en dan wil hij niet en dan weer een excuus en weer een excuus. Maar het allereerste wat hij zegt, dat is wie ben ik dat zou kunnen doen. Dat doet afwijzing. Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan om uw volk uit te leiden? Wie ben ik? En het mooie is dat God zegt, Mozes, ik ga met je. Mozes, je identiteit ligt niet in je kracht, ligt niet waar je vandaan komt. Jouw identiteit ligt in mij. En dan begint een prachtig proces. Een prachtig proces. Want hij zegt in Exodus 4 dat hij tegen de Heere God zegt, maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar de stem willen luisteren, want ze zullen zeggen, de Heere is niet aan u verschenen. En dat is die diepe angst van, gevoed, dat wordt gevoed, dit wordt gevoed door de vroegere mislukkingen. Snap je? Wat ons soms voedt, is de mislukking die we hebben geleden en dat als referentiekader nemen en als God u dan roept, dan zegt hij, ze zullen me niet geloven. Want dat is toen ook gebeurd. Toen werd ik ook afgewezen. En dat komt voort uit minderwaardigheidsgevoelens. Maar God komt Mozes tegemoet. Hij geeft hem een teken, die slang, de hand in de boezem steken van melaatsheid, nijl in bloed veranderen, maar het is niet genoeg. De man die was onderwezen, was in de wijsheid van de Egyptenaar en machtig was in woorden en daden, zegt, Heer, ik spreek onduidelijk, ik ben zwaar van tong. Moet je voorstellen, het contrast. Het contrast. Zend iemand anders. Maar dan is het genoeg. Dan zegt de Heere God, hij komt hem tegemoet in zijn zwakte. Ik vind het ontroerend. Echt ontroerend. Dat God zegt, oké, dat is wat je van je denkt. Ik zal je broer sturen. Die is al onderweg. Hij was onderweg. Die discussie heeft zich afgespeeld daar. En die broer is al onderweg. Aaron is onderweg. En dan zegt de Heere God, die zegt dan, jij zult tegen Aaron spreken en Aaron zal jou tot mond zijn. Oké, dan is hij overtuigd. Dan gaan ze naar Farao en dan gebeurt er eigenlijk het volgende, ze komen bij de Farao, ze vragen laat ons volk gaan, en wat is het gevolg? Het gevolg is het werk wordt verzwaard, moeten het stro nu zelf verzamelen, terwijl ze dezelfde hoeveelheid bakstenen moeten bakken. En dan komen ze weg bij Farao. Je moet zich dat hele tafereel eens voorstellen. Aaron, die komen de deur uit bij Farao. En dan die voormannen die zien dat Farao, dat ze zag waren dat het slecht met hun gesteld was. En dan staat er in Exodus 5, dat is de volgende tekst. Toen zij bij de Farao weggingen, troffen zij Mozes en Aaron aan, die hen opstonden te wachten. En ze zeiden tegen hen, en nu wordt hij weer in dezelfde kerf geslagen. Mogen de Heere op u toezien. En mogen hij oordelen, opdat u ons in een kwade reuk hebt gebracht, bij de Farao en bij zijn dienaren, door een zwaard in de hand te geven om ons te doden. Hij wordt in dezelfde kerk geslagen, hij wordt afgewezen. En dan zie je iets fenomenaals. Er staat in Exodus 5 vers 22, hij vlucht niet naar de woestijn, maar wat doet hij dan? Hij keerde Mozes, en het staat toen keerde Mozes terug tot de Heere. Als je met, zeg maar, we hebben de neiging om de woestijn in te vluchten. En het is zo prachtig dat hij leert in ieder geval, de pijn die is er, de kerf waar hij in geslagen wordt, is de diepe afwijzing. Dat hij er niet mag zijn. En hij leert dat hij nu niet meer de woestijn in gaat. Maar dat hij zegt, hij keerde terug tot de Heere. En dan komt er een prachtig proces. Je moet het thuis eens lezen in die plagen. Daar zit een prachtig geheim. Dan door in die plagen is het zo dat God spreekt tegen Mozes. Mozes spreekt tegen Aaron. Aaron tegen de Farao. Eerste plaag is water en bloed veranderd. God spreekt tegen Mozes. Mozes spreekt tegen Aaron. Aaron tegen Farao. Tweede plaag, kikkers. God spreekt tegen Mozes. Mozes tegen Aaron. Aaron tegen Farao. Derde plaag, muggen. God spreekt tegen Mozes. Mozes spreekt tegen Aaron. Aaron tegen de Farao. Vierde plaag. Mozes, sta op en ga voor Farao staan en zeg, Laat mijn volk gaan. Een man heeft een stuk genezing ervaren. Hij gaat voor Farao staan. Aaron is vanaf dat moment niet meer nodig. Hij gaat voor Farao staan en zegt, laat mijn volk gaan. En de man die zeg maar zo angstig was, heeft dat kunnen overwinnen. En dan is die ultieme test. Die ultieme test is bij de Schelfzee. Weer hetzelfde. Weer de diepe afwijzing. In Exodus 14 vers 11 staat, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen om ons door Egypte te leiden? Dat is het dilemma van elke leider. Weet u, iedereen had kunnen zien door die wolkkolom en door die vuurkolom. Iedereen had kunnen zien. En iedereen had ook gezien dat God het was die hun leidde. Maar blijkbaar is het zo dat als er zegen is, dan zien we dat van God. En als het minder gaat, dan is de voorganger de kop van Jut. En dan zie je eigenlijk, hier zie je eigenlijk weer diezelfde afwijzing. Maar weet je wat zo indrukwekkend is? Hij vlucht niet naar de woestijn. Hij vlucht niet naar de Heere. Wat zegt Mozes? Hij zegt in Exodus 14 vers 13, wees niet bevreesd. Hij spreekt direct tot de volk. Houd stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag voor u zal bewerken. Exodus 14 vers 13. Indrukwekkend. Als je ziet waar hij vandaan komt, welke weg dat hij gaat en hoe hij dan echt een stuk genezing eigenlijk ervaart. Een andere angst, die ik weet niet zo precies te duiden of dat nu echt een angst is geweest, maar wel zie ik dat hij de controle wil niet verliezen. Hij wil de controle niet verliezen, dat zie je vaker in dat leiders, je wordt veel voor dingen gevraagd. Als ik iets gedaan wil krijgen in de gemeente, dan vraag ik de mensen die het meeste druk te hebben. Want daar krijg je iets van gedaan. En dat betekent eigenlijk dat je de mensen met grote bekwaamheden en mensen die ook leiding geven, die kun je voor iets vragen. Maar dat betekent wel dat ze ook heel veel Aan de ene kant trekt ze het aan, aan de andere kant is het ook zo dat het ze gegeven wordt. Maar er kan ook iets zijn van de angst om de controle te verliezen. Dat je zegt, nou, ik wil het allemaal beslissen, ik wil het allemaal echt overzien. En dan is het eigenlijk, als je bedenkt dat er zijn schattingen die lopen uit van 1,2 miljoen tot 1,8 miljoen mensen die zeg maar uit Egypte vertrekken. En als je dan kijkt en dat hele volk dat staat, voor de mensen die problemen hebben, die staan voor Mozes. En die komen om het volk te raadplegen, om hem te raadplegen. Het zijn hartstikke goede bedoelingen. Maar er is er echt een grote leider eigenlijk, dat is, vind ik, Jethro, zijn schoonvader. Die komt en die ziet dat en zegt, terwijl, ik denk dat Mozes, die vond echt dat hij het goed deed. Ik denk zeker dat hij het goed, dat hij de gedachte heeft, dit is mijn bediening en dat hoort erbij, dat is mijn lijden eigenlijk, mijn lange ei. Zo moet dat. En dan komt Jethro, notabene zijn schoonvader, en die zegt tegen hem, wat je doet is niet goed. Dat is gewoon niet goed. Want je put jezelf uit, en je put het volk uit. Ik heb zelf moeten echt leren, vooral omdat wij zeg maar kwamen vanuit een kleine bijbelstudiegroep, toen langzaam groeide naar een volwassen gemeente, dat mensen niet aan je gingen hangen. Dat ze zelfstandig moesten worden. Maar ook dat ik moest leren om leiding op te leiden. Wie kan het anders als een leider? Een leider is ook geroepen om leiding te ontwikkelen. Zodat hij zelf niet alles zeg maar overziet. Je moet niet de controle hebben. Je moet mensen ontwikkelen. En dan komt Jethro met een prachtig model. En dat model dat is in Exodus 18, vers 20 tot en met 21 is dat beschreven. En daar staat dat hij tegen Mozes zegt, jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Als ik één ding in mijn leven dat verwaarloosd heb, is het dit. Wat hier staat, gebed. Gelukkig heb ik geleerd. Ik ben nu ook op een leeftijd dat ik het echt heb geleerd. En dat ik begin met gebed. Voordat ik met mensen praat, bid ik. En praat ik met God over mensen. Als ik een plan heb, praat ik met God over dat plan. Maar gebed is ook het eerste wat me eigenlijk geroofd wordt. En toch is dit de basis, zeg maar, van waar je als leider vanuit moet vertrekken. Het tweede wat Jethro zegt is, je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden. Onderwijs. Je krijgt in een gemeente niks voor elkaar als je niet onderwijs hebt gegeven. Je kunt wel van mensen wat verwachten. Bijvoorbeeld, iets te noemen. Ik kwam op een gegeven moment voor het dilemma dat iemand uit onze gemeente was een gelovige vrouw, ongelovige man. Vrouw is terminaal. Ik kom in het ziekenhuis, want ze heeft gevraagd, wij kennen in onze gemeente dat we de zieken zalven. Ik kom in het ziekenhuis en ze vertellen me dat zij gecremeerd wil worden. Nu kun je daar verschillend over denken, maar bij ons, wij vinden eigenlijk in onze gemeente, omdat het zo'n geweldig getuigenis is, dat we het lichaam zaait. En dat dat in een prachtige volheid laat iets zien van die hoop waar we in leven. Dat we het lichaam zaaien in de hoop dat het opstaat. Dus die mensen, die mevrouw zei tegen haar man, we hebben besloten me te laten cremeren. Oké. Ik kwam tot de ontdekking, we hebben dat totaal geen enkel onderwijs over gegeven. Nu kun je wel op hoe ga je daar nu mee om? De bijzondere zegen was eigenlijk dat ik met zowel de partner, dus de man die Christus niet kende, en zijn vrouw kon spreken over de hoop die het heeft om begraven te worden. Over het getuigenis wat dat heeft naar Christus toe. dat we in de hoop leven dat we worden opgewekt. En het indrukwekkende gebeurde dat ze zeiden, als dat zo is, dan gaan we, wil ik me laten begraven. Als dat de betekenis is. Maar ik besefte ook dat ik niks kon vragen, omdat ik geen onderwijs had gegeven. Ik kan niks van mensen vragen in de gemeente, als ze niet weten op basis waarvan dat ik dat vraag. Dus belangrijk is, zoals Jethro dat hier zegt, onderwijs. Het derde is, en hun de weg bekendmaken waarop ze moeten gaan en het werk dat ze moeten doen. Leiding geven. Geef leiding. Soms willen mensen het niet, maar mensen vragen niet altijd wat ze nodig hebben. Dat moet je begrijpen. Mensen vragen niet altijd wat ze wel nodig hebben. En als leiding is gegeven, dan mag u leiding geven. Mozes, zegt hij, ga leiding geven. Geef echt leiding. En dan het vierde, jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godsvrezende, betrouwbare mannen. Ontwikkel leiderschap. Wie anders moet het doen? Je kunt niet iemand die geen leiding kan geven, de opdracht geven om leiding, zeg maar, te geven. En dan is het zo dat dan doet hij dat en dat is tot zegen van het volk. Hij komt zelfs zo ver dat op het moment dat het gouden kalf wordt gemaakt, dat hij geen angst meer heeft voor afwijzing, dat hij niet meer angst heeft om zeg maar los te laten. Dat hij niet meer de angst heeft om niet goed genoeg te zijn, want hij biedt zijn leven echt aan. Hij zegt, Heere God, bewaar dit volk, ook al is het zo, neem mij. Prachtig. God heeft het leven van Mozes niet nodig, maar dat vraagt God niet voor ons. Weet u, God vraagt niet van u om voor hem te sterven. Wat God van u vraagt, is voor hem te leven. Er is iemand gestorven. Dat is genoeg. Voor altijd. En wat hij van u vraagt is, voor hem te leven. Hoe overwin je nu eigenlijk angsten? Wat is nu het geheim om met die angst om te gaan? Ik denk dat het geheim van Mozes was, het eerste was de relatie met God. Het is een open deur, ik snap het, maar ik wil je dat toch even uitleggen, dat dat niet zo'n open deur is als wat we soms denken. Want Exodus 33 vers 7 zegt, en Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van de ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht naar de tent van de ontmoeting moest gaan die zich buiten het kamp bevond. Mozes zette een tent op buiten het vertrouwde, buiten zijn gezin, buiten het werk, buiten de dingen die hij, alledaagse dingen die hij deed. Buiten de krant, buiten de hobby's, buiten de bediening. Je hebt echt een plek nodig waar je God gaat ontmoeten. En weet je, het grootste bedrag, ik weet het niet of het u zo over gaat, maar het grootste gevaar wat mij als geestelijk leider en als voorganger bedreigt, dat is dat ik dit geweldige woord lees om vandaag met u over Mozes te praten. Dat ik het lees om vanmiddag over conflicten te spreken. Dat ik het bestudeer om gisteren studenten toe te rusten. Dat ik het lees en overdenk om zondag te preken. Dat ik het lees omdat ik nu weer een of ander pastoraal gesprek heb. Dat is een gigantisch gevaar. Want daarvoor is het niet voor de eerste keer, voor het eerst bedoeld. Wat God wil is dat hij mij ontmoet. Dat ik een tent van ontmoeting heb. Dat ik met hem praat, dat hij tegen me spreekt. Dat ik die fluisterende stem hoor. En daarvoor moet je voor jezelf een tent van ontmoeting hebben. Hoe dat ook uitziet. Ik heb toch gisteren, zeg maar bij de studenten, heb ik gesproken dat als je leiding wil geven, dan is de basis dat je jezelf leidt. Dat is de basis. Je moet jezelf gaan leiden. Als je jezelf leidt, dan kun je zeg maar projecten leiden. En als je projecten kunt gaan leiden, dan kun je uiteindelijk ook mensen gaan leiden. En als je mensen leidt, dan kun je ook uiteindelijk een organisatie of een kerk leiden met anderen. Maar de basis is, hoe leid ik mezelf? En ik kan me alleen maar zelf leiden als ik zeg maar een tent heb van een ontmoetingstent. Het is zo prachtig dat Jezus zijn apostelen uitkiest. Als hij de berg op is, Marcus 3, dan kiest hij ze uit opdat ze met hem zouden zijn. Dat is de eerste reden. God heeft u gekozen niet om te lijden. Hij heeft u gekozen, de Heer Jezus heeft u gekozen om met hem te zijn. En wil je je angsten overwinnen, dan zul je een tent van ontmoeting moeten kennen in je leven. Elke dag. En als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan wil je niet meer anders. Ik wil niet meer anders als zo bij de Heere God gaan zitten en te luisteren en te bidden en mijn angsten. Ik heb een dagboek. Schrijf ik al meer dan 20 jaar. En Rietje, als Rietje het dagboek pakt en leest ze, en dan ziet ze de afspiegeling van mijn ziel. Ze ziet mijn angsten, ze ziet waar ik mee worstel. Ze ziet waar, hoe ik met God omga, hoe ik groei, hoe ik mijn nederlagen leid. Eigenlijk is dat een boek wat ik schrijf aan de Heere God. En het is, weet je, ik heb echt de smaak te pakken. Er is niks mooiers als in die tent van de ontmoeting te zijn en daar te zitten en te praten met hem. Waarom leg ik daar zo'n nadruk op? Iedereen van jullie, als je leiding geeft, mensen om je heen hebt, mensen die piepen altijd. Altijd. Er is altijd nood. Het is zelfs zo erg dat mijn vrouw zei, je hoort de piepen van de gemeente, maar ons piepen hoor je niet. En dat komt, dat is een signaal, als zoiets gezegd wordt, weet je wat daarvan het signaal is? Dat ik niet in de ontmoetingstent heb gezeten. Dat signaal is dat. Want God had me daar al lang op gewezen. Miel, wat ik van je wil, is hoe ga je met mijn zoon om? Dadelijk staat u voor, zeg maar, bij de troon van God. En het enige wat God van u wil weten is, hoe ben je met mijn zoon omgegaan? Wat kan ik zien in jouw leven van mijn zoon? En het tweede wat hij mij vraagt is, hoe ben je met mijn dochter omgegaan? Waarin ik met jou en samen met haar een verbond heb gesloten. Dat zijn de essentiële vragen. Ik denk niet dat ik gevraagd word hoe geweldig ik was als directeur en hoe perfect ik was als voorganger. En dat God zegt, daar is veel op aan te merken. Nee, dat zijn de essentiële vragen. Dus het belangrijke is, als leider wil je je angst overwinnen, dan zul je zeg maar in die tent van ontmoeting moeten komen. Want Mozes had daar een gesprek met de Heer en er staat Exodus 33 vers 11. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp met de dienaar Jozua. En dan zie je eigenlijk dat hij ook beseft dat leiders moeten leiders opleiden. Paulus moet een Timotheus bij de hand nemen. Mozes moet een Jozua bij de hand nemen. De zoon van man, een jonge man. En wat leert hij het eerst? In de tent te zijn. Met hem. Pak iemand bij de hand en leer hem hoe je bij God moet zijn. Hoe je bij hem moet gaan zitten. Dat is het eerste wat iemand nodig heeft als leider. Pak hem bij de hand en het eerste wat je moet doen is, kijk, zo onderhoud ik mijn relatie met Christus. Zo ga ik met Jezus om. Zo heb ik dat geleerd. Op die manier heb ik dat gedaan. Zoek in je leven hoe jij dat het beste kunt ontwikkelen. Sommige mensen schrijven een dagboek, anderen maken wandelingen, krijgen in de gemeente bij ons. Zijn mannen die 's morgens gaan wandelen. En dan krijg ik op een WhatsAppje met een prachtige foto van zonsondergang of zonsopgang. 6 uur 's morgens en dan wandelen ze. Hebben ze tijd met God. Iets ontwikkeld. Passend bij hem. Zijn ontmoetingstent. Ja. Het tweede wat echt nodig is, is liefdevolle relaties om je heen. Om je angsten te weet je, Mozes had heel veel mooie, liefdevolle relaties. Ik denk dan aan Aaron, aan Mirjam, aan Jozua, aan Caleb, aan zijn schoonvader. En hij luistert. Hij luistert. Hij doet datgene wat Jethro zegt. We zijn, zeg maar, niet geschapen om alleen te zijn. Relaties zijn een ontzettend geschenk. En ik zie zoveel mensen, leiders, die de strijd alleen voeren. Alleen. Mannen eigenlijk. Je gaat de grot in. Je vrouw staat aan de buitenkant te roepen. Kom toch naar buiten, ik wil met je praten. En je komt er pas uit als je de oplossing hebt gevonden. We hebben gewoon moeilijkheden als we zeggen we zitten in de penarie. Ik weet niet welke kant ik moet. Ik heb de oplossing niet. Ik weet niet wat ik moet om dan te praten. Ik heb moeten leren om in de dierbare relaties die ik heb, om mijn angsten te overwinnen, om daarover te praten. En niet te zeggen, ik heb angst voor afwijzing, maar ik heb het zo opgelost. Moet je zien, ik heb het zo opgelost. Ik heb dit gedaan. Daar red je niet mee. Je zult die ontmoetingstem moeten kennen. En ook mensen, dierbare mensen kunnen hebben waar je over je angsten spreekt. En je angsten echt overwint. Het andere is gewoon prachtig die identiteit in Christus te vinden. Dat van dat antwoord wat Mozes krijgt van wie ben ik en het antwoord van de Heere God en Mozes is, voorzeker ik zal met u zijn, ik ben immers met u. Dat hij dat geweldige proces aangaat om die angst van het verlies van identiteit. Het verlies van identiteit. We zijn onze identiteit kwijtgeraakt omdat we komen uit een totale verloren status. En dan kom je in Christus. En dan is het zo indrukwekkend dat je mag gaan ontdekken. Kijk, ik ben met u. Dat zijn een paar woorden. En dat is een zin. Die paar woorden maken een zin. Maar om het te snappen, wat dat betekent, ik ben met u. En de identiteit in Christus echt te vinden, daarin zul je je angsten echt overwinnen. Ik vind het indrukwekkend als ik kijk naar de broeders. Voor Pinksteren, de apostelen, angsthazen, mensen die zo ongelooflijk bang waren, die vluchten, niet met hun redder en heer meegaan, bij elkaar kruipen, uit elkaar geslagen worden, boven op die bovenkamer wachten, deuren gesloten. En wat gebeurt er? Wat is het verschil? Na Pinksteren, dat zijn dezelfde mannen. Maar ze hebben de Heilige Geest ontvangen en dan zie je dat dat echt waar is wat er staat. Dat God ons niet gegeven heeft een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Is zo bijzonder. Om je identiteit te vinden. Gedachten behoeden. Angst ontstaat en wordt onderhouden door ons denken. De gedachten, zijn die wel überhaupt in overeenstemming met de werkelijkheid? Zijn mijn gedachten waar? Gedachten kunnen gigantische bolwerken zijn. Zoals in 2 Korinthe 10 vers 5 staat, want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Dat is het proces wat je ziet bij Mozes. Die gedachte van afwijzing, die gedachte dat hij kwetsbaar is, die gedachte dat hij waardeloos is, die gedachte dat hij niks kan, dat wordt gevangen genomen. En dat zijn bolwerken, dat kunnen bolwerken in uw leven zijn, maar er staat hier dat we die mogen brengen tot gehoorzaamheid van Christus. Het laatste wat ik zo wil noemen is de emoties eigenlijk ruimte geven. Ik zie bij David en Jeremia dat zijn broeders met enorme diepe emotionele dalen. Maar ze schrijven daarover. Ze schrijven daar vrij uit over en laten zien hoe je daarmee naar God kunt gaan. Ik moet regelmatig mijn ziel gewoon aanspreken. Zo van, wat buigt gij u neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, dat is iets wat ik mezelf moet toespreken. Ik wil eigenlijk eindigen met hoe gaat nu God om met mensen die falen? We hebben dat nu net gezien van Petrus. Maar er is een tekst die me heel diep geraakt heeft, waar ik ook altijd een beetje mee geworsteld heb. In Psalm 106 vers 32. Daar staat, dat is een gebeurtenis, die staat terug op nummer 20, waar Mozes niet tegen de rots spreekt, maar die een beeld van Christus is, maar twee keer slaat. En dan staat er in Psalm 106 vers 32, ze maakte God zeer tonig bij de wateren van Meriba. Het verging Mozes slecht omwille van hen, want ze tergde zijn geest, zodat hij met zijn lippen onderdorte woorden sprak. En we weten allemaal wat dat voor een gevolg had voor Mozes. In Deuteronomium 34, daar staat dat Mozes met God naar de berg gaat. God neemt Mozes mee naar de berg. En dan staat Mozes, die staat op die berg, en dan laat God hem alles zien van het beloofde land. En dan zegt God, je mag er niet in. Ik heb daar ontzettend mee geworsteld. Op die ene fout, met al die dingen wat hij heeft gedaan, is dat wel, zeg maar, in mijn naïviteit, Heer, is dat wel pastoraal verantwoord. De man heeft zoveel geleden. De man heeft zoveel doorgemaakt. 40 jaar is hij in Egypte, bij de Egyptenaar geweest. 40 jaar in de woestijn. En 40 jaar door de woestijn. Met een morrend volk. Ze halen je het bloed onder de nagels uit. En dan maak je een fout. En nu gaat God met je op de berg en zegt, kijk, dit is alles waar je het hebt voor gedaan. Maar je mag niet naar binnen. Weet je wat Mozes niet wist en wat God wel wist? En dat vind ik zo ontroerend. Dat is op het moment dat de belofte echt vervuld is, namelijk dat de Messias, Jezus, in het beloofde land is. Dan komt die verheerlijking op de berg, waar God zich uitspreekt voor zijn zoon. En wie is erbij? En Elia. Dit is toch zo ontroerend? Dit is zo zegenend. Dat God je als leider soms je grenzen laat zien. Maar hij zorgt voor je. Weet je, dat is het allemaal waard geweest, denk ik, als Mozes dan... Ik weet niet wat zijn gevoelens zijn geweest, maar ik weet ook niet hoe dat is geweest op die berg. Ik kan me daar alleen maar een beetje een voorstelling van maken. Maar hoe indrukwekkend is dat niet? Hoe God met leiders, met de mensen, met zijn volk, met u en met mij omgaat. Wil jij het overnemen?
Als je over leiderschap nadenkt, dan zou je je vooral bezig kunnen houden met wat de taken en de verantwoordelijkheden van een leider zijn. Misschien was je ook wel een beetje met die verwachting gekomen van wat moet een leider nu eigenlijk doen en hoe doet hij het goed. Maar vandaag gaat het meer over wie is hij nou eigenlijk? De binnenkant van de leider. Vanmorgen voor de pauze over het karakter en nu na de pauze over de angsten. En we houden onszelf voor de gek als we zeggen, hier had Mozes last van, hier had David last van, hier had Jozua last van, maar ik niet. Als het daarover gaat, is het wel goed om in de spiegel te staan, denk ik. Welke rol je ook hebt in de gemeente, of buiten de gemeente. Ik denk dat het goed is om een moment stil te zijn. Misschien heeft de Heer vanmorgen ergens de vinger op gelegd bij je. En zeg je van, op dat punt lijk ik op Mozes. Lijk ik op Jozef. Lijk ik op Petrus. Zelfs de Heer Jezus had angsten. Zo kijken naar Gethsemane. Maar hij ging in gebed. En zijn vrienden die vielen in slaap. Maar hij ging naar zijn vader. En ik denk dat het goed is dat we een moment stil zijn. En dat we dat wat we vanmorgen gehoord hebben en dat wat u jou persoonlijk heeft aangesproken bij hem brengen. Dan zal ik afsluiten met gebed. En zingen we samen nog twee mooie liederen. Zullen we stil zijn? Hemelse Vader, als we vanmorgen zien hoe u met Mozes gehandeld hebt, hoe u hem door diepe processen hebt gehaald en aan het einde van zichzelf heeft gebracht, hoe hij zijn angsten en zonden, zijn wonden onder ogen moest zien, en daar in de praktijk van zijn leiderschap tegenaan liep. Dan kan er veel zijn waarin we ons herkennen. Maar hoe heerlijk is het om te zien hoe u als een vader met Mozes hebt gehandeld. En hem stap voor stap genas van dat wat hem hinderde. Een man te zijn zoals u hem bedoeld had. Heer, we kennen Mozes als een man van God, maar we willen u eren en prijzen. Dat u uit gebroken, zondige, verwonde mensen, mannen en vrouwen kunt maken die daadwerkelijk uw wil hier op aarde uitvoeren. Verantwoordelijkheid mogen dragen in de gemeente van de Heer Jezus. En als we zien wat u in het leven van hem gedaan hebt, Heer, dan hebben wij hoop en verwachting. Dat voor u ook in onze levens niets te wonderlijk is. En daarom eren en prijzen we u. U zei, ik ben die ik ben. Ik zal met je meegaan. Heer, waar we ook op deze situatie, op dit moment ons in bevinden. Wat ons zorgen baart, wat ons angsten geeft. Misschien de gemeente die we in ons achterhoofd hebben. Misschien is het ons gezin. Misschien zijn er andere terreinen waar we tegen onze grenzen aanlopen. U zegt vanmorgen, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. En daarop willen we hopen. We willen niet op onszelf hopen, maar hopen op u, die de doden levend maakt. Dank u dat u de goede herder bent, Heer Jezus, die onze zielen verzorgt, met het woord van God, door de Heilige Geest, ook op een dag als deze. En we willen ons naar u uitstrekken, Heer. Neem ons. Breek ons. Genees ons. Vervul ons. En zend ons op de plaats waar u ons roept. In Jezus' naam. Amen.
Amen.